Een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst willen we herinneren aan de bijzondere kerkdienst die vanmiddag plaats zal vinden. Een dienst voor en met gehandicapten en die begint om 3:15. Aanstaande dinsdag zal, zo de Heere wil, de kerkenraad vergaderen. En die vergadering begint om 7:00. En tenslotte delen we u mede dat gisteren is overleden zuster Verbiest Sprong. Zij is toch nog plotseling uit dit leven door de Heere weggeroepen. En wij willen graag de familie straks in de gebeden gedenken. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65, de versen 1 en 3. Psalm 65, de versen 1 en 3. Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19, het vierde vers. Des Heren wet nogthans, verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Daarna willen we lezen uit het woord van God en de schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Hebreeën 11. vers 1 tot en met 16, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 11, van het eerste tot het 16e vers. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat van een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallijk is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van onze Heidelberger catechismus. En we zijn toegekomen aan de vraag en het antwoord over het geloof. En de tekst voor de prediking is daarom ook uit dit hoofdstuk, namelijk Hebreeën 11... Daarvan het eerste en het zesde vers. Hebreeën 11, de versen 1 en 6. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En het zesde, maar zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is. Dergenen die hem zoeken. Op dit gedeelte van het woord van de Heere en ook andere teksten is gegrond het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Daar wordt de vraag gesteld, vraag 21. Wat is een waar geloof? En dan luidt het antwoord daarop. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen deze morgen tot u. U bent de levende God, die ook midden in deze wereld, verzonken in zonde en in dood, het leven kunt schenken. En daartoe hebt u uw woord gegeven, als het middel waardoor zondaren vermaand en aangespoord en genodigd en onderwezen zouden worden in de weg des levens. Heere, wil u vanmorgen vanuit uw woord ons die weg van het leven bekend maken. En wil u vanmorgen met de kracht van uw geest zo in de prediking meekomen, dat dode zondaren geroepen worden en het leven zullen ontvangen. U zegt het toch zelf in uw woord, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Heere, dat leven kunnen wij zelf niet maken, dat geestelijke leven. Dat moet u schenken. Dat kunt u alleen ook schenken. En dat wilt u ook schenken. Wil het dan uit genade, onverdiend deze morgen onder ons ook doen. Heere, we komen vanmorgen ook tot u, om alle noden en vragen die er zijn kunnen in onze harten aan u voor te leggen. U weet dat we deze week weer opnieuw werden opgeschrikt, gisteren, door de tijding dat een van de oudere leden van de gemeente is overleden. Zuster Verbiest heeft een lang ziekbed gehad. En het werd langzaam minder, maar deze laatste weken en vooral de laatste dagen is het toch nog zo heel snel gegaan. En gisteren kwam voor haar het einde. U riep haar weg uit dit leven. Heere, u weet hoe ze ook de laatste weken en maanden heel in het bijzonder met de ziekte en ook met de eeuwige dingen geworsteld heeft. U weet volmaakt hoe dat leefde in haar hart. Heere, wil u, die haar kende zoals niemand anders haar kende, ook heel bijzonder op de kinderen en op de kleinkinderen en heel de verdere familie neerzien. U weet, Heere, wat een grote plaats ze innam in de familiekring en met hoeveel liefde de kinderen en de kleinkinderen haar omringd hebben, ook deze periode van ziekte. En daarom is het verdriet groot en de lege plaats, ze zal gevoeld worden. Heere, wil u zelf de troost geven en de kracht bereiden die bij u te vinden is. En wil u ook in deze omstandigheden de troost schenken waarvan uw woord zegt dat u troosten kunt meer dan een moeder troost. En wil u in deze dagen van de rouw en ook op donderdag de dag van de begrafenis heel bijzonder nabij zijn met uw kracht en hulp. Wil u ook deze roepstem die weer klonk, Heere, niet slechts in de kring van de familie, maar ook onder ons als gemeente zegenen. We zijn heel in het bijzonder die enkele maanden die voorbij gleden, telkens weer stilgezet bij de majesteit van de dood. O Heere, geef dat we er niet aan gewoon raken, maar dat we ook wanneer we nog jong zijn, of wanneer misschien de dood niet direct in onze eigen familiekring zijn intrede deed, iets blijven beseffen van de majesteit van de dood en van de ontzaglijke roepstem die uitgaat telkens weer. Want al zijn het in hoofdzaak ouderen uit de gemeente geweest die de achterliggende periode werden weggenomen. Wij zijn allen herinnerd, ook als we nog maar 12 of 20 of 40 zijn, aan de broosheid van ons leven. Heere, wil u dan geven dat wanneer voor ons het uur komt waarin we afscheid moeten nemen van dit leven en van degene die ons lief zijn, dat de dood ons niet onverhoeds zou overvallen, maar dat we bereid mogen zijn door uw genade en dat we dat ware geloof mogen bezitten waarover het vanmorgen gaat. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Heere, leer ons deze dingen en gebruik daartoe ook genadig de verkondiging van uw woord. We bidden u ook voor allen, Heere, die op andere wijze een moeilijk kruis te dragen hebben En dan denken we heel in het bijzonder aan zuster Van Eck, die nog steeds in het ziekenhuis ligt en wier toestand ernstig is. Deze week is de familie opgeroepen. En naar het zich laat aanzien, zo voor onze menselijke ogen, neigt ook haar leven naar het einde toe. Heere, gedenk haar, ook bij alle zware pijnen die zij leidt en de moeilijke weg van de laatste tijd. Wil u haar gedenken in uw gunst, haar ondersteunen, de pijnen en de benauwdheid draaglijk maken. Maar vooral, Heere, gedenk aan haar in uw genade. Wees u ook met de kinderen die rondom haar ziekbed zijn. Denk ook aan de kleinkinderen die in gedachten in het ziekenhuis zullen zijn. Heere, wees u hen alle nabij, zowel hier als ook ver weg in Botswana. En wil u in de hele kring van de familie met uw gunst en met uw genade werken. Wil u, Heere, ook zijn met de andere zieken. We zeggen uw naam dank dat zuster Verhagen deze week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. U weet dat alle zorgen niet weggenomen zijn en alle vragen niet opgelost zijn. Maar het is een zegen dat ze weer thuis mag zijn. En we bidden of u wilt geven dat ze nieuwe krachten van u mag ontvangen. En of u ook de pijnen en de zorgen wilt wegnemen. En bovenal smeken we of u haar nabij wilt zijn met uw grote en eeuwige ontfermingen. Want uw goede tierenheid, zegt de dichter, is beter dan het leven. En die dingen kunnen onszelf boven de pijnen en de moeite uittillen. Wil u haar zo gedenken, Heere? Denk aan zuster Van Dieren die deze weken bestralingen ondergaan moet. Heere, geef dat zij daarin gesterkt mag worden en de kracht van u ervaren mag, ook in deze laatste weken. En wil u haar bijzonder nabij zijn met uw genade en haar gedenken in al haar omstandigheden. We willen ook uw naam erkennen voor zegeningen die u schonk. En dan denken we bijzonder in deze morgen aan het feit dat de familie Alderliefste met de kinderen deze dag mag gedenken dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Heere, u hebt door moeilijke dagen en door blijde dagen willen sterken, willen sparen en willen zegenen. Wil u de stille dank die u waard bent en die u ook toekomt in hun harten leggen. En wil u hen samen ook voor de toekomst gedenken en sparen. Wil u ook met de kinderen zijn. En geven, Heere, bovenal dat uw genade krachtig mag wonen en mag werken in hun midden. Heere, gedenk aan het gehele gezin. En wil u geven dat ze samen nog vele jaren van u ontvangen mogen in uw gunst. Zo willen we alle dingen die ons bezetten kunnen en ook alle redenen tot dankzegging aan u voorleggen. Heere, wil ons in tegenspoeden stilmaken en onderworpen aan uw heilige wil, maar ook leren het van u alleen te verwachten. En als voorspoed en zegen ons deel mag zijn, laat het nooit vanzelfsprekend mogen worden, ook bij onze jonge mensen niet. Heere, geef dat we het wonder mogen ervaren, het onverdiende wonder van de zegen die u geeft. En wil u ons onder de zegeningen zo klein en zo verbroken maken, dat wij ermee tot u vluchten, als arme zondaar, die het onverdiende van uw zegeningen moeten inleven en beleiden. Wil ons in deze dienst, Heere, waarin u ook tot ons komt met onverdiende weldaden en zegeningen, ons gedenken. Wil u geven dat uw woord gebracht mag worden, zoals het alleen gebracht kan worden, in betoning van geest en van kracht, o schenk ons daartoe uw heilige geest. Heere, geef ons kracht om het woord te bedienen, ook nu we vandaag weer geroepen worden om 3 keer voor te gaan. En u weet ook alle dingen die door de week zo onze gedachten bezet kunnen houden, en de zorgen en de dingen die we meenemen, ook de kerk in, ook de kansel op. Heere, geef dat dingen die ons bezighouden en verwarring die er soms zijn kan niet zijn invloed mogen laten gelden tijdens de bediening van het woord, maar wil u ondersteunen en sterken. En bovenal uw genade en uw kracht geven. We vragen dat niet omdat wij het verdienen. Want zoals we hier zijn, als gemeente en als dienaar van het woord, hebben we nergens recht op. Kunnen we ook nergens iets aan ontlenen om als rechten voor u te laten gelden. Maar wil u op ons neerzien in genade. En schenk gij ons uw goddelijke ontfermingen. Zie ons aan in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 19 en 25. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27, het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, je hoort het wel eens zeggen, misschien ook wel onder ons. Als ik mijn geloof niet had, en vult u dan de ontbrekende woorden maar in. Als ik mijn geloof niet had. Ja, dat is een uitdrukking die wel eens een keer gemakkelijk gezegd kan worden. Want dan mag toch de vraag gesteld worden, wat bedoelt u daarmee? Bedoelt u daarmee wat de catechismus bedoelt, als het heeft over het ware geloof? Want u weet net zo goed als ik dat er op allerlei manieren over geloof gesproken wordt. En sommige manieren zijn terug te vinden in de Bijbel. Andere manieren zijn eigenlijk nauwelijks in de Bijbel terug te lezen. Mensen hebben zo hun eigen ideeën over geloof en hun eigen gedachten over geloof. Het is misschien wel zo, zoals iemand ooit gezegd heeft, dat er bijna geen woord is waar zo verschillend over gedacht wordt als over dat ene woordje geloof. En daarom, als u zo zegt, als ik mijn geloof niet had, wat bedoelt u dan? En ik vraag het nog maar een keer. Bedoelt u dan wat onze catechismus, ja wat ten diepste de schrift zegt? Als het heeft over het geloof? Wel, de vraag is de moeite waard om samen over na te denken. En we willen dat doen in het licht van wat onze Heidelberger over het ware geloof schrijft. Wat is een ware geloof? Dat is het thema. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, het is geen schijn, maar waarheid. Want de catechismus spreekt bij herhaling over een waar geloof. In de tweede plaats, het is geen blindheid, maar kennis. Want het is een stellig weten of kennis. Zo lezen we. En in de derde plaats, het is geen werk, maar vertrouwen, een vast vertrouwen. Wat is een waar geloof? Geen schijn, maar waarheid. In de tweede plaats, geen blindheid, maar kennis. En in de derde plaats, geen werk, maar vertrouwen. Wat is een waar geloof? Eigenlijk is dat meteen al opmerkelijk, dat onze catechismus, wanneer ze nadrukkelijk gaat spreken, gaat belijden, wat op grond van de Bijbel het geloof is, dat dan dat woord waar erbij gevoegd wordt. Een waar geloof, zo wordt in de vraag al gesteld, en we onderstrepen vanmorgen ook maar eventjes dat het begin van het antwoord dan opnieuw zegt, een waar geloof. En dat is iets wat u in de gereformeerde belijdenis, dat wil zeggen de Heidelberger catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels, herhaaldelijk tegenkomt. Het zou de moeite waard zijn om eens na te gaan hoe daarover het geloof gesproken wordt. Dan zult u op hele beslissende punten vinden dat telkens weer dat geloof omschreven wordt als een waar geloof. Dat komt op zijn minst, zo heb ik deze week geteld, 10 keer voor in de belijdenis, dat dat woord waar erbij gezet wordt. En dat is iets wat dus kennelijk belangrijk is. Want onze catechismus en de vaderen die deze belijdenisgeschriften hebben opgesteld, wisten natuurlijk heel goed dat het geloof ook allerlei schijngestalten heeft. Anders gezegd, Dat er ook allerlei vormen zijn die zich wel aandienen als geloof of erop lijken, maar niet echt zijn. We vinden dat bijvoorbeeld terug in de Bijbel zelf. In de Bijbel vind je in die kerngelijkenis die de Heere Jezus gesproken heeft, de gelijkenis van het zaad, die 3 keer in de eerste evangelie genoemd wordt, dat het zaad van het woord op allerlei manieren terecht kan komen. En dat dat zaad van het woord, u weet dat, op een platgetreden pad kan komen, zodat het helemaal niet in de grond indaalt. Dat is het beeld van iemand die het woord hoort, maar die het meteen langs zich af laat glijden en op wie het woord van de Heere helemaal geen indruk maakt. We zouden zeggen, dat is het pure ongeloof. Maar dan heb je ook de grond die onder de oppervlakte een rotsplaat heeft. En het zaad van het woord dringt wel door in die oppervlakte van de aarde, maar dringt niet door in de diepte en kan ook geen wortels ontwikkelen. En dan blijkt al heel gauw dat het zaad verschroeid wordt door de zon. Eerst lijkt het erop dat het vrucht zal gaan dragen, maar al gauw blijkt het niets te betekenen te hebben. Wij noemen dat een tijdgeloof. Voor een tijdje leek het erop dat er indrukken waren en dat er momenten waren, dat er beroering was, maar het ging al gauw weer over. Dat is schijngeloof. Het was maar voor een tijd. Of je kan ook denken aan dat andere, dat er zaad was dat in de aarde kwam waar nog resten zaten van doornen en van distelen. En die doornen en die distelen die groeiden tegelijkertijd op met het zaad en verstikten het. Misschien niet helemaal duidelijk hoe we dat moeten noemen, maar in elk geval is het ook geen waar geloof. Het is in elk geval geestelijke indrukken die verstikt werden, zegt de Heere Jezus, door de rijkdom en door de zorgvuldigheden van de wereld en door de beslommeringen van het leven. Er was wel even iets, een beroering van het hart, maar al die dingen werkten samen als de doornen en de distelen die het zaad van het woord verstikten. En zo kunnen we nog wel doorgaan, gemeente. Er zijn ook nog andere schijngestalten van het geloof. Bijvoorbeeld het schijngeloof van de fariseeën die zichzelf aanpraten en aanmatigden dat ze gelovigen waren, die op de hoeken van de straten stonden te bidden. Of het schijngeloof van de rijke jongeling die al de geboden van de Heere in eigen oog toch wel had onderhouden, maar toen het er echt op aankwam niets voor de Heere over had. En daarom moeten wij voor al die schijngestalten en schijnvormen van het geloof gewaarschuwd worden. Het moet waar zijn, echt geloof zijn. Want zonder het ware geloof is het onmogelijk God te behagen. Zo hebben we uit het woord uit Hebreeën 11 gelezen. Schijngeloof of eigen gedacht geloof of tijdgeloof of ingebeeld geloof. Het is niet genoeg als we straks staan voor de troon van God. En wij dienen ons door schrift en belijdenis ernstig te laten vermanen, zoals Paulus dat schrijft in 2 Korinthe 13, beproeft uzelf of gij in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. En het is al een bedenkelijk teken, gemeente, als wij, wanneer het gaat over deze dingen, al heel gauw denken, praat nou maar wat over wat anders. En als wij weigeren ons leven te onderzoeken in het licht van het woord, dat is al een bedenkelijk teken. Want de schijn wil het onderzoek van zichzelf niet. Wil niet dat naar de wortels van ons innerlijke leven gezocht en gevraagd wordt. Wanneer het echt geworden is in ons leven, dan zal er toch ook een verlangen zijn, zoals de psalmdichter dat zegt. Doorzoek mij, toets mijn gangen en stel mijn oogmerk in de dag. Doorgrond mij en zie of er in mij een schadelijke weg gevonden zij. En leid gij me op de eeuwige weg. Gemeente, laten we het niet vergeten. Het gaat om het ware geloof. En Gods woord wil ons de weg van het ware geloof wijzen. Ook door allerlei schijngestalten en oppervlakkige aspecten en oppervlakkige voorwendsels die wij ervoor houden te ontmaskeren. O, we mogen u ook in de naam van de Heere bidden. Laat alstublieft die schijn en die oppervlakkigheid in het leven ontmaskerd worden. Het is zo nodig. Het is zo nuttig. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik dan of ik het ware geloof heb? Want als u zo benadrukt op grond van wat hier staat in de Heidelberger, dat het gaan moet om het ware geloof, omdat alleen het ware geloof stand zal houden in de dag der dagen, en omdat alleen God in het ware geloof behagen heeft, wat is dan dat ware geloof? Wel, daar worden we hier in de catechismus heel nadrukkelijk op gewezen wat het ware geloof is. En we zullen proberen deze volle en rijke vraag van morgen zo wat te behandelen. We kunnen niet op alles even diep en breed ingaan, maar we willen toch de dingen aanstippen en vooral de kern waar het werkelijk om gaat. En dan is het eerste wat opvalt dat van dat ware geloof gezegd wordt dat dat niet alleen een stellig weten of kennis is, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen, maar ook betekent dat het ware geloof bestaat uit twee elementen. Uit kennis en uit vertrouwen. En bij dat woord vertrouwen wordt dan gezegd dat de Heilige Geest dat door het evangelie in mijn hart werkt. En u moet u goed opletten. Waar slaat dat nu op terug? Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Slaat dat alleen terug op het vertrouwen? Of slaat dat ook terug op die kennis? Het wordt wel eens gezegd dat alleen het vertrouwen de vrucht is van de Heilige Geest. Gemeente, als dat waar was, dan was het een verloren zaak. Er wordt dan heel rechtzinnig soms, want het klinkt rechtzinnig, zegt kennis, ja, dat kunnen we zelf wel. Goed de Bijbel leren, goed je catechisatieles leren. Natuurlijk is dat op zichzelf allemaal nodig, daar kom ik straks nog op terug. Maar gaat het in het eerste stukje van dit antwoord om een kennis die wij uit onszelf met ons verstand kunnen bevatten? Nee, daar gaat het niet over. Het gaat in zondag 7 vraag en antwoord 21 over een geestelijke kennis en over een geestelijk vertrouwen. Beide elementen die hier genoemd worden van het ware geloof zijn het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt die kennis en dat vertrouwen door het evangelie in mijn hart. Het gaat hier dus niet alleen maar om een verstandelijke kennis, dat ik voor waar houd wat God in zijn woord openbaart. Nee, Het gaat om een kennis die dieper gaat dan alleen maar het verstand. Het gaat, als ik het eens ouderwets mag zeggen, om de kennissen des harten. Om de innerlijke kennis, geheiligde kennis. Daarom gaat het. En dan strepen we meteen maar aan dat dat dus een vrucht is van het werk van de Heilige Geest. Het ware geloof, dat groeit niet zomaar vanzelf op de akker van ons hart. Dat hebben we eigenlijk al aangestipt met die verwijzing naar de gelijkenis van het zaad. Wat er op de akker van ons hart groeit, dat is niet het goede gewas van het ware geloof. Vanzelf groeien daar doornen en distelen en onkruid en allerlei ongerechtigheid. Nee, als er wat goeds, als het ware geloof gaat groeien op de akker van ons hart, dan is er wat gebeurd. Dan is allereerst het zaad van het woord gestrooid. Het zaad van het heilig evangelie. En dat zaad van het heilig evangelie is krachtig toegepast door de werking van de Heilige Geest. Alleen zo ontstaat het geloof. Als het woord krachtig wordt toegepast door de werking van de Heilige Geest. En vandaar dat in de Bijbel alle nadruk ligt op het feit dat het geloof iets is wat God geeft. Het is een gave van God. Jazeker, God roept tot geloof. Tot geloof en tot bekering. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zo horen we herhaaldelijk de apostelen zeggen in het boek van de Handelingen der Apostelen. Maar tegelijkertijd lezen we in datzelfde boek Handelingen en nog duidelijker in de brief van de apostel Paulus. Dat zowel het geloof als de bekering een gave van God zijn. En die eis van de bekering die we ten volle dienen te handhaven. En die eis van het geloof die we ten volle dienen te onderstrepen. Moet ons mensen kinderen op de knieën brengen met het bekende gebed van Augustinus. Heere, geef wat gij eist. Is het daar in ons leven al gekomen dat we onder het woord door de geest werden aangeraakt. Dat ons hart werd geopend zoals dat gebeurde bij Lydia. Dat ons hart werd gebroken. En dat het woord zijn kracht ging doen in ons leven. Gemeente, alleen zo zullen we leren wat het ware geloof is. Gave van God. Die dat bewerken wil onder en door en met de prediking van het woord. Oh, daarom voelt u hoe belangrijk het is om telkens onder de verkondiging van het woord te zitten. En dat naar ik hoop niet maar als een gewoonte. Al is de gewoonte op zich goed. Maar met het gebed in uw hart. Heere, wil u het woord van deze morgen, wil u de prediking van deze dag zegenen. En wil door de Heilige Geest het woord zo zegenen dat mijn hart gebroken, veranderd, vernieuwd mag worden. Ja, dat u door de Heilige Geest de prediking van het evangelie zo zegent, dat het geloof in mijn hart bewerkt wordt. Komt u, kom jij, jongen of meisje, in de kerk zo onder de prediking? Ik ben wel eens bang, lieve jonge mensen, dat wij naar de kerk komen en dat is goed en blij dat we jullie zien. Sommigen omdat het moet, anderen ook omdat ze dat toch echt wel goed en nodig vinden. En sommigen ook, omdat ze misschien wel eens door het woord van de Heere worden aangesproken. Maar komen we ook biddend op. Biddend, och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Kijk, want dan gebeuren er wonderen. Niet omdat wij zo bidden. Want we moeten ook van ons bidden nog belijden dat het met allerlei zonden bevlekt is. Maar de Heere heeft het zelf beloofd dat waar mensen ootmoedig hem te voet vallen, dat hij op het gebed wonderen wil doen. En daarom bidden of de Heere het woord daartoe wil gebruiken. Het is zo dringend nodig. Het is de weg die God zelf in zijn woord wijst. Kijk, en dan is het zo dat de Heilige Geest, wanneer ons hart geopend wordt en wanneer dat woord wordt toegepast, dat dat werk van de Heilige Geest betekent, zo lezen we hier, dat er allereerst een stellig weten of kennis komt, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is de vrucht van het werk van de Heilige Geest. Dat is het eerste aspect van het geloof. Er komt een kennis die alles voor vasthoudt wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Nou kan ervoor dat de Heere dat in ons hart gaat werken natuurlijk al een stukje kennis zijn. Verstandelijke kennis. Kijk, meestal wanneer je onder het woord van de Heere bent groot geworden en op de zondagsschool bent geweest, jarenlang catechisatie, als je misschien 20, 25 jaar geworden bent en al heel wat jaren onder de verkondiging van het woord zit, dan weet je een heleboel dingen die vanuit de Bijbel zijn aangereikt. En dan worden er in elke preek wel dingen gezegd die je eigenlijk al weet. Dat is op zich goed. Luther heeft ooit al gezegd, het is goed als we in onze jonge jaren onze harten en onze gedachten oefenen in het woord van de Heere God. Want als we kennis hebben van het woord en van de waarheid van God, dan hoeft de Heilige Geest die waarheid die we met ons verstand al kennen alleen nog maar toe te passen. En het is heel belangrijk, jonge mensen, laat ik dat dan ook nog maar een keer onderstrepen, dat we in onze jonge jaren de psalmen leren. En dat we in onze jonge jaren zo wat uitdrukkingen leren uit de catechismus en uit de Bijbel. Wat teksten leren, wat uitdrukkingen uit de belijdenis die ook in de vragen van het vragenboekje op de catechisatie staan. Weet u waarom? Een klein voorbeeld. Jaren geleden, toen ik nog in Canada stond, was ik op bezoek in het ziekenhuis bij een al hoogbejaarde vrouw. Diep in de 80. En het is zo, wanneer je op oudere leeftijd zeker een vreemde taal geleerd hebt, dan zakt dat weg. Zo na je 75ste, soms na je 80ste, dan keer je weer helemaal terug naar je moedertaal. Het is zelfs bekend dat mensen die in het Engels gepreekt hebben, de oude dominee Tamminga, die 20 jaar of langer in het Engels gepreekt heeft, uiteindelijk bijna heel zijn Engels verloor op zijn ziekbed, wat zijn sterfbed werd. Nou, die vrouw lag er in het ziekenhuis. Het Engels wat ze behoorlijk goed beheerst, dat was ze kwijt. Ze kon met de verpleegsters niet praten, ze kon met de dokters nauwelijks praten. En als er dan die dominee kwam, die uit Holland kwam, dan was ze blij, niet alleen omdat ik kwam, maar ook omdat ze weer eens gewoon kon praten. Maar ze was door allerlei moeite, psychische moeite, helemaal in de put. Geestelijk nauwelijks bereikbaar. Op vragen, hoe is het nu van binnen, kunt u het nog een beetje overgeven, kunt u nog bidden, gaf ze geen antwoord. Je zat eigenlijk als dominee met je handen in het haar. Hoe moet je een toegang krijgen? Dat is trouwens toch soms moeilijk. Nou weet u hoe het uiteindelijk ging? Ik ben maar gewoon psalmen op gaan zeggen die zij ook in haar kinderjaren geleerd heeft. En uit een diepe innerlijke depressie waakte ze bijna op, als het ware. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst. En toen ging ze het meezeggen. Tot verbazing van de andere 7 mensen in die zaal. Luid op. Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Of, en dat is een ander verhaal wat ook waar gebeurd is. Iemand die in coma raakte. En voor de omstanders niet meer te bereiken was. En toen een dominee daar kwam. En tegen de kinderen zei, wij kunnen ze niet meer bereiken. Maar God kan ze nog wel bereiken. Ik zal gewoon lezen. En ik zal gewoon een psalm in de berijming maar opzeggen bij haar. En als door een wondergemeente is die vrouw 3 weken later nog weer bijgekomen. En ze wist precies te vertellen wat de dominee toen gezegd had. En dat haar hart daardoor geraakt was. Die psalmen kwamen terug. Kijk, wanneer we die dingen kennen, dan kan God onder de duisterste en de moeilijkste omstandigheden later in ons leven daarop terugkomen. En daarom is het zo nodig en zo nuttig. Want God wil het gebruiken. Tegelijkertijd zeggen we, als het alleen maar bij een verstandelijk kennen blijft, hoe goed dat op zichzelf ook zijn kan, is het niet genoeg. Het gaat, zo lezen we hier, om die geheiligde kennis die de Heere door zijn Heilige Geest uitwerkt en doorwerkt in het hart. Wat is dat dan? Wel, die geheiligde kennis is niet slechts dat ik weet dat dit en dat in de Bijbel staat. Maar dat ik in mijn binnenste, in mijn ziel, de kracht van dat woord ben gaan ervaren. En omdat ik de kracht van dat woord ben gaan ervaren, met dat woord ga instemmen, dat woord ga beamen. Kijk, en dat hoort bij die geestelijke kennis. Het is niet slechts een schatkamer als het ware in je geheugen, waarin je een heleboel kennis hebt opgeslagen. Maar het is dat je door de kracht van het woord bent aangesproken en dat woord bent gaan beamen. Het is opmerkelijk dat het woord geloven in het oude Hebreeuws precies dezelfde stam heeft, woordstam heeft als ons woord amen of beamen. Geloven is amen zeggen op het woord, ingaan stemmen met het woord. Een geestelijke kennis waardoor ik alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, ga beamen. Ja, dat is een wonder als dat gebeurt. Als het woord van de prediking zo in ons hart gaat dringen, dat wij innerlijk daarmee ingaan stemmen. Toe gaan stemmen. Uw woord is de waarheid. Ik heb het de vorige keer in de catechismespreek al aangehaald. Wat dat betreft heeft de Westminster Confessie, die oude belijdenis van Westminster die in 1648 is uitgegeven, het zo mooi gezegd. Dat het ware geloof zich richt op het hele woord. En dat het op elk bijzonder aspect van het woord op een eigen manier reageert. Het ware geloof gaat beven voor de bedreigingen. Het ware geloof gaat de belofte omhelzen. Het ware geloof gaat de geboden gehoorzamen. Kijk, voelt u, dat is die kennis waarover het hier gaat. Een kennis van het woord, maar dan ook dat je van harte in die kennis op het woord amen gaat zeggen. En als ik dat dan nog even zo wat uit mag werken, dan zou ik erop willen wijzen dat dus dat instemmen met het woord, Dat waarachtig houden van het woord, zoals dat hier genoemd wordt, dat betekent dat ik ga buigen voor Gods heilige eisen en voor zijn bedreigingen. Dan ga ik in de Bijbel lezen dat wij mensen zondaren zijn. Maar ik stem dat niet slechts verstandelijk toe. Ja, mensen zijn zondaren. Of een mens is toch maar een mens. Nee, ik ga beamen. Ik ben een zondaar. En als ik bijvoorbeeld in Romeinen 3 lees dat er niemand is die goed doet, niet tot één toe, dan zeg ik, Heere, dat is de spiegel waarin ik kijk en waarin ik mijn eigen portret zie. Ik ben die man, ik ben die vrouw, of die jongen of dat meisje dat tegen u gezondigd heb. Beamen wat in het woord staat betekent beamen met een persoonlijke toepassing, met een persoonlijke insluiting. Ik ben die man. Of die vrouw. En de vraag is, kennen we zo het woord? Dat het woord van God ons gelezen heeft. Als ik het zo zeggen mag, ons de les gelezen heeft. Ons ontdekt aan onze zonde. Ons laat zien wie we zijn. Ons aanspreekt. En veroordeelt. In het ware geloof gaan we daarop amen zeggen. Zoals het volk van Israël, u kent de geschiedenis wellicht. Vlak voordat ze het beloofde land binnengingen, moest luisteren naar Gods vloekspraken, zijn oordeelswoorden en zijn zegeningen. En dan moesten ze zowel op de vloekspraken als op de zegeningen amen zeggen. En dan hoorden ze het uit Mozes' mond daar nog in de woestijn. Vervloekt is een iegelijk die andere goden aanhangt. En al het volk zei amen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek van de wet. En al het volk zei amen. Gezegend zij de mens daarentegen die de Heere vreest. En al het volk zei amen. Gemeente, als wij het woord geestelijk gaan kennen en geestelijk gaan beamen, dan zeggen we op alles wat God in zijn woord geopenbaard heeft, van harte amen. Maar niet alleen natuurlijk het amen zeggen op het oordeelswoord, het amen zeggen op de aanklachten, maar ook het amen leren zeggen op wat God nu in zijn woord belooft. En het is het bijzondere werk van de Heilige Geest om het beloftewoord uit te dragen en aan het hart te leggen. En dan wil de Heilige Geest alle onmogelijkheden die er bij een zondig mensenkind zijn, om dat woord te beamen, wegruimen. Alle vragen, alle aarzelingen, alle verzet wegnemen. Dat is ook het overtuigende werk van de Heilige Geest. Hij overtuigt een zondaar niet alleen van het feit dat hij zondaar is. Maar de Heilige Geest wil een zondaar, een bevend zondaar, een onwaardig zondaar, er ook van overtuigen dat God nu in Christus met zijn belofte komt om zo'n zondaar zalig te maken. En dan schenkt de Heilige Geest de vrijmoedigheid. Door alle bezwaren op te ruimen in het hart. Om van harte amen te zeggen op de belofte. En dan geeft de Heilige Geest ook een hartelijke liefde in het hart. Om van nu af in de wegen van de Heere te wandelen. Die geboden van de Heere lief te hebben. De dienst van de Heere hoog. Achten. Dat is die geestelijke kennis waar het bij het geloof om gaat. Om van harte amen te zeggen op het woord van de Heere, op de bedreigingen en de belofte, op de eisen en de aanwijzingen. Uw woord is de waarheid. Begrijpt u nu, gemeente, waarom het belangrijk is dat dat woord maar voortdurend gepreekt wordt? Begrijpt u nu waarom de reformatie zo geweldig veel nadruk gelegd heeft op de uitleg van het woord en de kennis van het woord en het uitdragen van die kennis van het woord? En dat ze tegen het blinde geloof van de Romeinse kerk, waarbij je blind moest aannemen wat de Romeinse kerk voorschreef, dat ze daar altijd hebben tegen geprotesteerd en in al hun geschriften hebben beklemtoond: geloof is kennis, geloof is geestelijke kennis. Maar die geestelijke kennis wordt gewerkt onder de uitleg van het woord en onder het overdragen van kennis in de catechisaties en op de zondagsscholen. En vergeet het niet, jonge mensen en ouderen, dat wanneer de kennis verloren gaat, dat een volk verloren gaat. Mijn volk, zegt de Heere van het oud-testamentische Israël, gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En als we in onze tijd zien dat de kennis van de dingen van het woord van de Heere algemeen gezegd terugloopt, dat de kennis van de waarheid verschrompelt en verschraalt, ook binnen de muren van de kerk, dan is dat een ontzaglijk zorgwekkend teken. En laten we het vanmorgen in alle ernst onderstrepen. Een volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Heere, bewaar ons en onze kinderen daarvoor. Maar die geestelijke kennis, zoals we dat hebben proberen aan te geven, is natuurlijk tegelijkertijd ook een levend vertrouwen. Want als je zo vanuit de schrift en vanuit de reformatie benadrukt dat het gaat om een geestelijke kennis, ja, dan heeft dat natuurlijk alles te maken met dat tweede aspect, met dat vertrouwen. Ik haal nog even die Westminster confessie aan. Die belijdenis van Westminster die zegt dat het ware geloof alle aspecten van het woord van God beaamt en op ieder aspect van dat woord op zijn eigen wijze reageert. Het vreest voor de bedreiging, het omhelst de belofte en het is gehoorzaam of zoekt gehoorzaam te zijn aan de geboden. Maar zo gaat de Westminster Confessie dan verder. Het eigenlijke van het geloof, we zouden ook kunnen vertalen, het hart van het geloof, dat is het vertrouwen in de Heere Jezus Christus. En dat om zijnentwil al mijn zonden vergeven zijn. Dat is met iets andere woorden hetzelfde wat hier in de catechismus genoemd wordt. Het hart van het geloof, het wezenlijke van het geloof, is dat die zondaar die nu het woord van God mag kennen en erkennen, het mag beamen, dat hij als het ware in het woord door mag stoten tot de belofte van het evangelie en zinken mag op het evangelie van Gods schuldbedekkende en schuldvergevende genade. Laten we eens luisteren naar dat slot van deze belangrijke vraag. Maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Kijk, als u die volle woorden, die geladen woorden op u laat inwerken, dan is het eerste wat opvalt dat het hier zo persoonlijk wordt. Gemeente, hoe meer vertrouwen er is en hoe sterker dat vertrouwen leven mag in de harten van de oprechte gelovigen, hoe persoonlijker de zaak wordt. Niet alleen anderen, maar ook mij. Laten we daar even wat over mediteren. Dat kleine stukje uit deze zin, niet alleen anderen. Kijk, wanneer het evangelie voor ons open gaat, dan is het meestal zo dat we dan gaan zien dat God mensen wil zalig maken, zondaren wil zalig maken. Ja, dat kan een wonder zijn en een verwondering wanneer je dat voor het eerst ontdekt. Stel je maar eens voor dat je voor jezelf zo vastgelopen bent en dat je met de wet van de Heere in aanraking gekomen bent en dat je zonde je beschuldigt en je aanklaagt. Op zulke momenten, dan kan het zo donker zijn in je leven, dan is er geen licht. Er is droefheid over de zonde. Er is een zoeken van de Heere, maar de hemel lijkt zo gesloten en de Heere lijkt zo ver. En als dan in zulke omstandigheden het evangelie van Gods genade in Christus verkondigd wordt, en het mag voor het eerst eens opengaan, dat je voor het eerst tot je verwondering gaat zien, maar er is voor verloren zondaren die zichzelf moeten aanklagen een weg ter verlossing. Er is een blijde mare, de boodschap van het evangelie, dat God in Christus het verlorene zoekt. Kijk, weet u, dan ga je ontdekken, nou kan God en nou wil God zondaren zalig maken. Als je voor het eerst ruimte ziet in het evangelie, dan denk je misschien vooral aan de anderen. En misschien heel schuchter ook aan jezelf. Je denkt, nu kan God zondaren zalig maken, maar zou hij het ook mij willen doen? Zoals die melaatse in het evangelie. Die zegt, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Hij zag in de boodschap van Jezus Christus zoveel ruimte dat de Heer het doen kon. Maar omdat hij bij zichzelf nog zoveel onwaardigheid zag, Heere, indien u het wilt. Ja, dat is een vreugdevolle ontdekking als je mag gaan zien, God kan redden, God kan zalig maken, anderen. Maar weet u, wanneer je dat ontdekken mag, dan wordt dat al gauw heel persoonlijk. Dat je zegt, ja, als anderen zalig kunnen worden, dat is een groot wonder. En daar kun je met een ander misschien wel eens bewogen over spreken, maar het komt erop aan dat het ook voor mij is. Ruimte in het evangelie dat zondaren zalig kunnen worden, dat is een grote zegen als je dat zien mag. Maar nu komt het aan op dat en ook mij. Kijk, en dat wordt nu het gebed en de innerlijke worsteling van zo iemand. Die ruimte gezien heeft in het evangelie van God, dat God zondaren zalig kan maken. De vraag, de honger, de dorst naar de persoonlijke toepassing. Heere, dat ik het ook mag weten, mij is barmhartigheid geschied. Want je weet het toch, al worden nu de anderen zalig, al wordt de grootste zondaar uit Middelharnis of uit Sommelsdijk zalig, en ik zou er buiten staan. Wat is het dan erg? Wat is het dan ontzaglijk? En daarom dat persoonlijke. En onthoud het goed, gemeente. In deze dingen mag er een heilig egoïsme zijn. Wij zeggen dan, ja, egoïsme is verkeerd. Nou, dat is ook verkeerd. Als je altijd maar aan jezelf denkt, dan zit het niet goed. En er wordt ook wel eens gezegd in kerkelijke kringen, vooral door moderne theologen, heilsegoïsme, mensen, dat is allemaal zo benauwd, zo eng. Het gaat om de maatschappij en het gaat om de vernieuwing van de hemel en de aarde. Ja, het zal wel. Maar de grote vraag voor een arme zondaar is inderdaad deze. Hoe kom ik tot God bekeerd? En dan mag er een ootmoedig egoïsme zijn. Laat ik dat dan zomaar eens noemen. In die zin, een heilige drang, Heere, zie op mij in gunst van boven. Dat is toch de vraag van je hart. En je kan toch geen rust vinden als je zo leeft tenzij dat je het weten mag, zoals het hier staat in de catechismus, niet alleen anderen, maar ook mij. Want het moet toch persoonlijk worden? Je moet het toch persoonlijk weten? Deze dingen dat God in Christus op mij heeft neergezien. Kijk, en hoe meer de Heer nu vanuit het evangelie deze dingen bekend gaat maken, dan ga je ontdekken, nee, niet alleen dat er nu een mogelijkheid is van zalig worden voor verloren zondaren, maar dat evangelie, de ruimte in dat evangelie, dat gaat de Heer persoonlijk toepassen. En zoals ik zo even al zei, dan gaat de Heer door zijn Heilige Geest alle bezwaren wegnemen. Klein geloof, ongeloof, gebrek aan vrijmoedigheid, onmogelijkheden wanneer je op jezelf ziet. Het feit dat je belijden moet dat naar rechte Heren je voorbij kan gaan. Alle struikelblokken en vragen, God gaat ze door zijn geest, door het evangelie aan je hart toe te passen, wegnemen. En hoe meer dan in dat evangelie Christus wordt uitgedragen, en het geloof mag zien op de Heere Jezus Christus en al zijn weldaden, en in Christus alle heil en alle zaligheid mag ontdekken, als een verloren zondaar, als een uitgewerkte zondaar, als een zondaar die nergens anders meer heen kan en nergens anders meer heen wil, dan vluchten tot het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, dan ga je het zien. Dan mag je het geloven. Wat Thomas geloven mocht op die zondag na Pasen, toen hij de Heere Jezus zag en de tekenen zag in zijn handen. Mijn Heere en mijn God. Kijk, dat is wat men vroeger noemde het mijnen van het geloof. Het geloof wat zegt voor mij of van mij. Mijn Heere en mijn God. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Laten we dat in deze volle zin onderstrepen. Dat geloof, dat zegt het is voor mij. Dat geloof, dat zegt niet anderen alleen, maar ook aan mij is dit geschied. Dat richt zich dus allereerst op de Heere Jezus Christus. Want om de verdiensten van Christus, dat laatste woord, dat staat centraal. En naarmate het geloof nu meer van Christus gaat zien en meer van Christus gaat kennen, en naarmate het geloof de armen van het geloof om Christus slaat en de ogen van het geloof op Christus vestigt, naar die mate komt er meer van die vastheid. En meer van die roemtaal van het geloof, niet alleen anderen, maar ook mij. Want dan zie je dat God nu alleen die gaven van vrede en van zaligheid en van vergeving schenken kan dan om Jezus Christus. Want de zaligheid is in geen ander. En er is ook maar één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden, de naam van de Heere Jezus Christus. Kijk, wat is het daarom nodig, gemeente, dat wij komen tot de kennis van Christus. Dat we komen tot het zien op Jezus en tot het gelovig omhelzen van Jezus. Want als de Christus nog zo verborgen is, dan kan er wel iets van het toevluchtnemende geloof zijn. Maar dan missen we deze vastheid, die hier in de taal van de reformatie, dat is de taal van de schrift, zo krachtig onderstreept is. En als u zo leeft dat u wel eens iets van de Here hebt mogen ontvangen. Dat er een betrekking op God gekomen is en een betrekking op de Here Jezus. Dat u ruimte in het evangelie gezien hebt en soms zoveel liefelijkheid gezien hebt in die ene naam die onder de hemel gegeven is. Sta er naar, zoek er naar om Christus te leren kennen. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon heeft, die heeft die persoonlijke kennis. Niet alleen anderen, maar ook mij. En laten we het dan maar vragen, Heere, breek alles maar af wat die kennis van Christus in de weg staat. Maak plaats, maak ruimte in mijn leven voor de kennis van die gezegende Christus. En laat me nooit rust vinden, voordat ik het weten mag, dat ook mijn zonden gewassen zijn in het bloed van het Lam. Kijk, we worden door deze zondag vermaand en erop aangesproken om die genade van het geloof te zoeken in Christus Jezus. En dan mag ik het tenslotte zeggen dat die Heere Jezus Christus zijn schatten en gaven om niet aanbiedt. En onder die schatten en gaven is ook de Geest, want die heeft Hij verdiend. Hij wil de Heilige Geest geven, de bewerker van het geloof en de versterker van het geloof. Als we daarom nog zonder geloof of met een beetje godsdienst of met een beetje eigen gedachten onszelf op de been houden, wat zijn we nameloos arm. Want vergeet het niet, buiten het geloof om en buiten Christus om is het onmogelijk om God te behagen. Alleen in het geloof, door de Heere Jezus. Laten we daarom maar niet te makkelijk en niet te vlot over het geloof spreken. Maar laten we naar het geloof zoeken. En als we er iets van mogen kennen, laten we staan naar meer vastheid. Meer geworteld en gegrond te zijn in het ware, vaste geloof. Want hoe meer ik van dat geloof ken, hoe meer ik het geloofslied uit het Oude Testament leer nazingen, leer nastamelen, zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen.
Thank you.
Laten we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf deze morgen. Voor uw ondersteuning en voor uw hulp. Voor het woord wat overdacht mocht worden. Wil u het zegenen, Heren, geef dat we bewaard mogen worden voor verkeerde gedachten over het geloof. En dat we niet mogen rusten voordat wij ook van harte leren beamen alles wat uw woord zegt. En door genade dat evangelie mogen leren kennen, erin mogen leren vertrouwen. Omdat het evangelie is, de goede getuigenis is van Jezus Christus. Heren, wil u zelf dit woord naprediken. Zegen ons verder deze dag. Wil u vanmiddag zijn met ons in de bijzondere dienst. En ook vanavond in de gewone avonddienst die dan zal plaatsvinden, zo u het geeft. En wil u ons allen gedenken in uw genade. We vragen dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 56, het vijfde vers is onze slotzang. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56 vers 5. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.